Goedemorgen allemaal. Sinds mensenheugenis is de eindejaarsperiode een tijd van bezinning. En het is morgen 1 december, de laatste maand, de eerste dag van de laatste maand van het jaar. En de zon komt dan op haar diepste punt. En bij de volgende equinox, de midwinter, de zonnewende, begint ze weer in de richting van de evenaar te klimmen. En de komende 3 weken zitten we in de donkerste tijd van het jaar. En we gaan steeds meer verlangen naar het moment dat de zon weer iedere dag ietsje langer onze dagen verlichten. En van oudsher werden rond die tijd van de equinox in alle culturen van Noord-Europa lichtfeesten gevierd. En die lichtfeesten die markeerden het verlangen naar een nieuwe lente, naar het nieuwe licht, het nieuwe leven. En dat kerstfeest, wat ook in deze maand over 3 weken gaande is, dat is ook een feest van het licht. En de datum die correspondeert ook met de datum van de zonnewende op de oude antieke Romeinse kalender. En de kerstboom, dat is feitelijk een erfenis uit die tijd. En hij groeide uit tot het symbool van het kerstfeest. En dat is feitelijk een overblijfsel uit de voorchristelijke tijd. En eigenlijk wat je ziet momenteel, dat is dat de kerst al uit de meeste huizen is verdwenen. Maar dat er steeds grotere kerstbomen voor in de plaats zijn gekomen. En dat is wel leuk, want ik moest van de week een keer naar de keuken lopen. Maar daar in de gang naar de keuken, dat hebben jullie natuurlijk gezien ook. Daar staat ook een enorme kerstboom al klaar. Ja. En wellicht is er daarom ook in onze tijd bij heel veel mensen nog steeds een innerlijke behoefte om samen te komen in de stilte. En dat merken wij altijd. We hebben altijd een enorme overschrijving in de novembersessie. Dat is ieder jaar weer opnieuw het geval. En ik hou er ook heel erg van om tijdens die laatste dagen vooral van het jaar ook in retraite te gaan. En dat gaan Marja en ik ook weer dit jaar doen. Ik neem al sinds jaren bij mijn tweede leraar Frank de Walen, die houdt al vanaf 2000 sessies ook in Katzand onder andere. En van oudsher hebben wij altijd deelgenomen ook aan die sessies rond het oude jaar. En dat is prachtig daar. En want ze zijn van een grote schoonheid ook. Mede vanwege de locatie. Hè. Het is midden in het uitgestrekte Zeeuwse winterse polderlandschap. Met heldere sterrenhemel. En soms heb je het geluk dat er ook een volle maan is. En waarin je ook heel erg die verbondenheid met de natuur, met alles wat leeft, ervaart. En het is een soort eeuwigheid in het moment wat voelbaar wordt. Maar de winters die zijn natuurlijk wel veranderd eigenlijk de laatste 10 jaar. Het is toch wat anders geworden, wat mildere winters. En natuurverschijnselen die gaan heel vaak gepaard met bijzondere gebeurtenissen. En in de kerstnacht, zo'n 2000 jaar geleden, ik blijf een katholiek meisje, ik ben het niet meer, maar ik draag die. En dat is mede dankzij mijn moeder, omdat mijn moeder altijd zulke prachtige rituelen had rond feestdagen, ook rond kerstmis. Dan mochten we allemaal een watje op het kindje Jezus leggen, iedere avond weer. En dan hadden we liedjes gezongen en dan was er de kerstboom met echte lichtjes. En mijn moeder besteedde daar heel veel aandacht aan. En daarom zit het nog steeds ook, draag ik het mee. Ik ben haar daar heel dankbaar voor, dat ze daar zoveel aandacht in de Maria-maand, in de meimaand. Dan plukten we bloemen in de omgeving. We woonden aan de rand van Delft. En dan gingen we de weilanden in om bloemen te plukken. En iedere dag stonden die daar weer. En de rozenkrans bidden, maar dat was iets minder. Want dan zaten we met onze knietjes op de kokosbad. En dat was, afijn, dat hebben we allemaal doorstaan. Ja. Maar dat is die bijzondere gebeurtenissen in de kerstnacht. Hè, daar stond een schitterende ster aan de hemel. Die de weg wees aan de herders en de drie koningen. En op de kerst-cd van de monniken van Chevetonje. Die daar staat op geschreven. Het wonderbaarlijke moment vieren van de blijde geboorte. Voortgekomen uit de schoot der mensheid. Waarvan de genade en vreugde de gehele schepping doordringt. Het is een geschenk aan de mensheid om de boodschap te verkondigen van verlossing uit ons dagelijkse lijden. En in onze traditie vertaald zeggen we het in hele andere woorden. Alle levende wezens worden geboren met de Boeddha-natuur. Met andere woorden, wij dragen de verlossing al in ons. Of in onze begrippen ook gezegd, wij zijn al ontwaakt. Alleen vergeten we dat zo vaak in de dagelijkse beslommeringen van het leven. Het is de boodschap van vrijwel iedere religie. En voor de een is de inspiratiebron het christendom. Voor de ander is dat het boeddhisme. Voor weer een ander is dat de islam. Wat is jouw geloof? Werd er aan niemand gevraagd. En die antwoordde, ik geloof in alle wegen die naar het licht leiden. Het werd ook ooit aan Gandhi gevraagd. He, of hij werd gevraagd, ben jij een hindoe? En zijn antwoord was, ja, maar ik ben ook christen. Ik ben ook moslim. Ik ben ook een boeddhist. Ik ben ook een jood. Iedere beker van wijsheid is mij welkom. En feitelijk heeft Tom dat ook altijd uitgedragen. Altijd uitgedragen. Het maakt niet uit welke bron je put. En religie, in het algemeen, is afgeleid van het woord religare. En dat betekent verbinding. Je te willen verbinden met je medemensen. En het goddelijke in ons. Er wordt ook wel gezegd dat religie is afgeleid juist van religere. En dat betekent herinneren. Religie herinnert je dan aan het goddelijke in jou, in de medemensen en in de wereld. Het is de erkenning dat de wereld groter is dan wij. Groter is, dan wij in onze perceptie meestal zien. Het is verrijkend om kennis te maken en open te staan voor de rijkdom van de geloofssystemen en religies die alle culturen op deze wereld hebben voortgebracht. Iedere religie en cultuur, overal op deze wereld, zoeken mensen antwoorden op het grote mysterie van leven dood. Alle wijsheid komt voort uit dezelfde bron. En dat geldt voor de grote wereldreligies, maar ook voor alle natuurreligies. Van bijvoorbeeld de Indianen van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, de Aborigines in Australië, in Afrika. Het geldt, ze zijn alle gelijkwaardig. Het zijn allemaal vertakkingen van diezelfde bron. Maar ook poëzie komt voort uit deze bron van wijsheid. En de dichter T.S. Eliot geeft er woorden aan. Het is een overbekende passage uit de Four Quartets van het deel Eastcooker. Ik zei tot mijn ziel, wees stil en wacht. Wacht zonder hoop. Want hoop zou hoop zijn voor het verkeerde. Wacht zonder liefde. Want liefde zou liefde zijn voor het verkeerde. Er is nog geloof. Maar geloof, liefde en hoop liggen allemaal in het wachten. Wacht zonder denken. Want je bent niet klaar voor gedachten. Want de duisternis zal het licht zijn. En de stilte het dansen. Eigenlijk zegt hij, vul het niet in. Maak er geen beelden van. Want dan verlies je het. En maak je het allemaal veel te klein. Houd het open. Het is veel groter. Wacht en waak, zegt hij. En het gedicht gaat verder. Ik zal het nog eens zeggen wat ik eerder al heb gezegd. Om aan te komen bij wat je niet weet, moet je een weg gaan die de weg is van niet weten. Van niet weten. Het is een van de drie pijlers van Zen, niet weten. Om te bezitten wat je niet bezit, moet je een weg gaan van afstand doen, van loslaten. Om aan te komen bij wat je niet bent, moet je de weg gaan waar je je niet bevindt. En wat je niet weet, is het enige dat je weet. Wat je bezit, is wat je niet bezit. En waar je bent, is waar je niet bent. Het is allemaal veel groter dan ik en mijn kleine geest. Op ons kussen, stoel, openen we ons voor iets dat veel groter is dan mij. Ga zitten met een open en ontvankelijke geest. En alleen dan kan zich een wonder voltrekken. Het onmogelijke, het onuitsprekelijke, waar we geen woorden voor hebben, voorbij alle denken. En dat kan alleen als we intiem zijn met wat is. En in gewone taal zeggen we, omarm wat is. Wees nabij bij wat is. Wat het ook is. Word er intiem mee. En in de aanvaarding ook van wie we zijn. In de aanvaarding van onze situatie. Hoe uitzichtloos die ook kan zijn. Hoe uitzichtloos het ook kan zijn door verlies. Verlies van geliefde, een ernstige ziekte, maar ook die uitzichtloosheid die er kan ontstaan door een toenemende aftakeling. Door dat te aanvaarden, worden die scherpe kantjes zoveel zachter. Maar het gaat er ook in om dat wij onze liefde en met name ook het toelaten van onze liefde laten gebeuren. Juist daar ook ligt de oplossing. Niet verharden, maar verzachten. Het is eigenlijk als het verhaal van de vlinder in de klok. Die wanhopig naar een opening zoekt om te ontsnappen. En van uitputting houdt ze op met fladderen en valt ze uit die klok. En eigenlijk moeten wij dat ook doen. Je komt, gaat de vrijheid tegemoet. Laat los. En het kan helemaal omkeren. De vrijheid ga je voelen. Zodra wij stoppen met redeneren, met denken, met vroeten, met tobben, met je zorgen maken. Zo gauw we die zaden geen water meer geven, hè, want het begint altijd heel klein en dan wordt het groter en dan gaan we erin mee en dan wordt het nog groter en dan is het een soort wortelstam in je hoofd geworden. Geen kans meer op. Dat zijn woorden van Thich Nhat Hanh en mij hebben die altijd zo enorm geholpen. Want ik had echt, ik visualiseerde het ook zelfs, want ik heb het dus en maar denken, en maar dat ging maar rond. En toen ik die woorden had gehoord van het begint als een zaadje, ik zei ja natuurlijk. En ik ging daar echt beoefenen en dat heeft jaren geduurd. En ik heb voortdurend met een gietertje in mijn handen gestaan. Elsbeth, niet gieten. Geen water geven. Geen water geven. En dan kon ik weer teruggaan naar mijn ademhaling. Maar dat hielp op een gegeven moment. Loslaten. Want we zijn zo ongelooflijk vastgeklampt vaak aan gedachten. Maar het gaat erom, ga die lenigheid in je geest ontwikkelen dat je het los kan laten. Het is helemaal niks. Het zijn gewoon allemaal illusies. Het zijn maar dingen die... Je bent je gedachten niet. Het bestaat niet. Het bestaat simpelweg niet. Maar het mooie is namelijk, als je die gedachten kan laten gaan, dan krijg je een hoe langer hoe meer open en een ontvankelijke geest. Maar dan voel je je vrij. Maar het mooie is ook, er kan altijd iets nieuws ontstaan. Omdat die geest leeg is, is die veel soepeler, is die veel creatiever. In de aanvaarding schuilt de oplossing. En daarom zeggen we, laat het denken los. Klamp je er niet aan vast. Laat het door je heen spoelen met de ademhaling tot diep in de buik, maar nog dieper tot diep in de aarde. Steeds weer opnieuw. Een oplossing komt er altijd. Alleen nooit wanneer wij dat willen. En ook niet hoe we het willen. Want de ziel is langzaam en in het wachten en waken ligt de oplossing. Geduld, geduld, paramieten van geduld. Ik heb het er van de week ook over gehad. En we vinden de echte betekenis van wat ons overkomt als de tijd er rijp voor is. We moeten er rijp voor zijn, wanneer we er helemaal klaar voor zijn, gerijpt als mens. En dan voltrekt zich als vanzelf het onmogelijke. Had je nooit gedacht dat jou dat had kunnen overkomen? He, dat is het eigenlijk. Het diepe verlangen van ons hart helpt ons het ware zelf te bevrijden. En tevoorschijn te laten komen. Van onder de ballast en de rommel die zich in de loop van ons leven daaroverheen is komen te liggen. Alleen het hartsvertrouwen, daar zien. Alleen het hartsvertrouwen kan dat verwezenlijken. En vertrouwen betekent een sprong voorbij de grenzen van het zichtbare en het begrijpbare maken. Op dat moment treedt als vanzelf een ander kracht in werking. En precies daar ontvouwt zich het moment om open te gaan en je te laten vallen in die leegte, zoals die vlinder. In de duisternis die licht is. In dit niet weten. En dan zijn we bevrijd. En reikt onze innerlijke wijsheid op een hele natuurlijke manier de oplossingen of antwoorden als vanzelf aan. En ik heb het al zo vaak gezegd, zoals de raad is van Rielke aan die jonge dichter. Heb geduld met alles wat er in je hart om een oplossing vraagt. En probeer de vragen zelf lief te hebben, alsof het afgesloten kamers zijn of boeken in een vreemde taal. Zoek niet naar antwoorden. Niemand kan je die op dat moment geven, op dit moment geven, want je zou ze niet kunnen doorleven. Doorleef de vragen nu. Ga zitten met de vragen die op je afkomen. En misschien zul je dan geleidelijk aan, zonder het te merken, op een dag in de toekomst toeleven naar een antwoord. En dat is feitelijk wat ook T.S. Eliot bedoelt als hij zegt: ik sprak tot mijn ziel, wees stil en wacht zonder hoop. Want hoop zou hoop zijn op het verkeerde. En wacht zonder liefde, want liefde zou liefde zijn voor het verkeerde. Er is enkel en alleen geloof. Maar dit geloof en deze liefde en deze hoop drukken zich enkel uit in het wachten. En hij gaat verder: om aan te komen bij wat je niet weet, moet je een weg gaan die de weg is van niet weten. En hier komt de religieuze werkelijkheid van ons bestaan tot uitdrukking. Voor ons is die werkelijkheid ingebed in de religieuze traditie die wij hier samen beoefenen. Binnen de gemeenschap die wij met elkaar vormen, leren we te luisteren naar onze diepste verlangens. En we luisteren naar het oerheimwee van ons eigen hart, waarin liefde, compassie en wijsheid groeien en zich steeds meer ontvouwen. En dat gebeurt als we in vertrouwen steeds meer transformeren, omdat we geraakt zijn geworden. Je voelt dat hier. In de loop van de dagen voel je dat. Het is zo bijzonder dat wij hier in deze zendo steeds weer bij elkaar komen. Vandaag 5 minuutjes te laat, maar dat hindert helemaal niet. Ik wil het maar even gezegd hebben. Er werd natuurlijk gedacht van, ja, zij is ook wel eens 5 minuten te laat, dus wij kunnen ons dat ook wel permitteren. Allemaal goed. Maar het is prachtig dat we hier iedere keer weer samenkomen en die stilte ingaan. En te weten dat we allemaal eigenlijk heel intiem, maar tegelijkertijd gezamenlijk met hetzelfde bezig zijn. Dat is zo mooi. Ja, dat is zo mooi. Dat is nou iets waar je ongelooflijk dankbaar voor kunt zijn. Om terug te komen op de eerste avond. Daar kunnen we zo dankbaar voor zijn dat wij dit aan elkaar geven. Dat is gewoon heel bijzonder. Maar het mooie is, omdat er zoveel gebeurt, de verandering die vindt in onszelf steeds meer plaats. Maar dat gebeurt dus ook als wij weer terugkomen in het leven. Dat stralen we uit op een of andere manier. Ik wil niet zeggen dat we in één keer, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, je neemt het mee in je leven. Want daar gaat het ook feitelijk om. Dat we het inderdaad in ons handelen steeds meer tot uitdrukking laten komen. En feitelijk, dat is zeg maar. Feitelijk, als we dat ook zo meenemen, dat is feitelijk ook, het is ook de betekenis van het kerstfeest. En het is ook de betekenis van het oudejaarstijd. En met het feest van de drie koningen die dat op 6 januari afsluit. Het is een gave en een zegening en een genade die op onze weg over ons wordt uitgestrooid. Als we ons er maar voor willen en kunnen en durven openstellen. We hoeven geen angst te hebben. Dat creëren we zelf. Maar stel je open en laat dat geraas in je hoofd. Zet dat aan de kant en ga naar binnen. En eigenlijk kan ik dat ook nog wel meegeven. Voor sommige mensen is dat misschien wel een mooie aanwijzing. Thich Nhat Hanh heeft ook dat beeld van er is een eiland in ons. Wij zeggen het is het Tantien, daar waar ons tweede brein zit. Ga steeds weer daar naar dat Tantien waar je innerlijke wijsheid huist. Maar Thich Nhat Hanh heeft daar een beeld van gemaakt, van een eiland. Ga naar dat eiland en maak dat eiland zoals dat voor jou goed is. Met een stromend riviertje of een watervalletje, met mooie bloemen. Een soort reine land, zeg maar, met prachtige lotusbloemen, maar ook met tulpen enzovoort. Maar mooi, maak het mooi. Maak het mooi. En ga daar naartoe. He, dat kan ook een manier zijn om naar binnen te gaan. Ik besluit met een laatste deel uit die gedichtenbundel. We zullen niet ophouden met onderzoeken. En het einde van al ons onderzoek zal zijn aan te komen waar we ooit zijn begonnen. En die plaats kennen als voor de eerste keer via de onbekende herinnerde poort. We zijn al thuis, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ik dank jullie wel.